Je luistert naar Nescast, de podcast waarin we wekelijks een audioportret maken van leden en vrienden van de Kerk van de Nazarener. Want samen zijn we goed nieuws. Wie heeft Annegreet van der Most vandaag te gast?
Kobi van der Hoeven. Heel erg leuk om met jou in gesprek te gaan, Kobi.
Ja.
Wij kennen elkaar best al wel lang. We hebben bij elkaar in de in huiskerk gezeten.
Ook.
Ook al een tijdje geleden.
Ja.
En zou jij voor de mensen die jou niet kennen je kort willen voorstellen? Wie je bent, misschien waar je woont, of je getrouwd bent?
Ik ben getrouwd met Mar. En wij hebben 2 volwassen kinderen. En een schoonzoon en een schoondochter. En 5 kleinkinderen. En 2 honden en een papegaai. En we wonen in Schiedam, 17 hoog, dicht bij de wolken, dicht bij God. Ja, zo af en toe voelt dat echt waar.
Ja, hè?
En ik hou heel veel van creatieve dingen, om daarmee bezig te zijn.
Ja.
En veel afwisselingen en nieuwe dingen leren. En, zulke soort dingen allemaal.
En wat voor creatieve dingen doe je dan?
Schilderen, tekenen en dan verschillende technieken. Daar hou ik ook van afwisseling dus.
Ja?
En,
gewoon vrij schilderen bedoel je?
Ja, ook wel. Maar ik vind het ook leuk om gewoon iets na te tekenen en de natuur. En, waar ik nu mee bezig ben is een diary sketching. Gewoon een dagboek, maar dan iedere dag iets tekenen. Hè, zou ik ons kunnen tekenen bijvoorbeeld. En en ik ben nu ook bezig eigenlijk met een... ik wil toch weer een gedichtenbundel uitgeven. Heb ik al jaren geleden ook wel gedaan. Maar er was toch weer veel vraag naar.
Ja.
En nou heb ik toch besloten om dat weer te gaan doen.
Want
maar dan wil ik zelf mijn eigen illustraties erbij gaan maken.
Oké. Okay.
En dus daar ben ik mee bezig. Gewoon kleine aquarelletjes of zo.
Ja, precies.
Dat, ik denk dat dat het gaat worden.
Want jij schrijft al, volgens mij al heel lang gedichten.
Ja, ik schrijf. Dat doe ik al het grootste deel van mijn leven eigenlijk.
Ja.
Hoewel, ik moet zeggen, ik ben het later gaan doen. Niet toen ik jong was of zo. Hoor.
Nee?
Nee. Ik ben het... Wil je weten? Zal ik het vertellen?
Ja, graag.
Ik ben het eigenlijk gaan doen meer... ik wil niet zeggen uit diepte van ellende. Moet ik aan dat lied denken. Maar wel in een diep dal. Dat was... toen was ik best nog jong. Kinderen waren nog klein. En toen kreeg ik heel veel problemen met mijn rug en... Ik lag meer in bed dan dat ik eruit was, dus ik vond het allemaal heel erg moeilijk. En toen ben ik eigenlijk begonnen met gewoon mijn eigen gevoelens op te schrijven. En ik begon bijvoorbeeld met een heel klein gedichtje. Dat weet ik nog wel, dat stelde helemaal niks voor. Niet dat het nu zoveel voorstelt, het is geen poëzie. Het zijn gewoon mijn gevoelens, mijn gedachten en vaak ook... als bemoediging voor anderen, weet je. Dat vind ik ook gewoon heel fijn. Maar het begin was gewoon voor mezelf mijn eigen gevoelens uiten. En dat was iets van, er waren geen woorden, geen enkel gedicht. Alles was donker, nergens licht. Maar uit die duisternis, op weg naar het licht, werden woorden weer een gedicht. Dat was mijn allereerste gedichtje.
Ja.
Daar kwam ik toevallig pas tegen toen ik erover na ging denken.
En dat was omdat jij... je had problemen met je rug.
Ja.
En je was toen nog een jonge moeder?
Jong, jongen. De kinderen waren nog jong. Dus ik vond het heel erg moeilijk om dat ik er niet voor hen kon zijn zoals ik wilde.
Ja, want je moest dus veel op bed liggen, zeg
ja,
je?
Ja, ik lag veel op bed. Ik ging heel veel door mijn rug heen. En ik kon wel geen kant meer op. En dat duurde soms heel lang eer dat ik dan weer op de been was.
Ja.
En dat is misschien ook wel mooi om erbij te vertellen. In die tijd, daardoor ook, omdat ik in zo'n diep dal zat, ben ik ook gaan zoeken... naar een... toch weer naar God, hè?
Want daarvoor...
Was je
wel kerkelijk? Waren Mar en jij gingen naar een kerk toe? Of?
We zijn allebei kerkelijk opgevoed. Mar hervormd en ik gereformeerd. En een keurige gereformeerde opvoeding, wat zou ik maar zeggen. Was niets mis mee. Maar God was voor mij geen levende God.
Nee?
Dat wist ik gewoon niet. Ik wist niet dat dat bestond.
Nee.
Dus ja, het was meer theorie en alle verhalen kende ik wel. En ik had keurig belijdenis gedaan. We hadden zelfs de kinderen nog laten dopen. En daarna eigenlijk niks meer. Ja, we hebben ze ook nog naar de christelijke school gedaan. Maar ja, je ziet het allemaal een soort theorie. En we hebben ze voorgelezen uit de Bijbel. Maar we konden ze toch niet zoveel bijbrengen als ik nu zou doen, bij wijze van spreken. Als dat ik later eventueel had kunnen doen.
Ja.
En zo ben ik op zoek gegaan naar de kerk. En ik zat eerst...
En dat kwam dus door jouw problemen met je rug,
ja,
zeg je?
Dat ik gewoon niet meer wist hoe ik verder moest eigenlijk. Nee. Ik wist gewoon niet meer... En mijn werk was ook... dat is dan wel later gebeurd, maar ook mijn werk heb ik op moeten geven. Dus ik had best wel veel dingen die voor mij toen heel belangrijk waren.
Ja.
Ja, die moest ik allemaal uiteindelijk opgeven.
Ja.
En na enige tijd ben ik dus op zoek gegaan naar een kerk. Maar daarvoor, dat is misschien ook wel mooi om te zeggen hoe God werkt... Toen ik echt heel diep zat, zat ik gewoon achter een bureautje in de slaapkamer, in een hoekje, had ik gewoon een eigen plekje. En toen dacht ik, ja, ik heb God nodig. Ik wil weten hoe die echt is. Ik wil gewoon weten hoe die is. Niet zoals ik denk dat die is, want ik geloof niet dat ik een goed beeld van hem heb. En toen heb ik gewoon gebeden van, Heere God, wilt u aan mij laten zien hoe u echt bent? Nou, ik krijg weer kippenvel.
Ja.
En toen, Anne-Greet, ik voelde een warmte. Ik zat er echt gewoon helemaal in mijn dooie eentje. En ik wist eigenlijk verder van niks. Hè?
Nee.
En ik voelde zoveel warmte en zoveel liefde door me heen. Dat op dat moment, toen dacht ik, dit is God.
Zie je? Dat is God.
Ik denk, God is liefde.
Nou, en dat was onmiddellijk voor jou helder.
Dat was voor mij... Punt uit, klaar. God is liefde.
Ongelooflijk, ja.
En toen ik na verloop van tijd, hè, wat ik net vertel... En toen dacht ik van ja, maar ik wil hem meer leren kennen. Ik wil hem beter leren kennen.
Ja.
En toen dacht ik, ja, daar heb ik wel een kerk bij nodig. Daar kan ik niet alleen. En ik denk, dan moet ik toch naar een kerk. En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen uiteindelijk, er had ooit een collega van mij... Ik kan best wel zeggen, misschien vindt ze het wel leuk als het ooit zou horen. Heeft Marian Duifhuizen, die was toen een collega van mij. Die heeft toen ooit bij een busreisje van het werk, heeft hij tegen mij verteld. Oh, ja, zo komt het op mij over. Oh, ik heb zo'n fijne gemeente gevonden. En ik voel me er zo heerlijk en alles is veranderd. En ook bij mij, in mijn gezin. Nou, ik vond dat gewoon fijn voor haar. Maar ik werd er niet warm of koud van. Maar daarop kan je zien hoe belangrijk het is als je iets zegt tegen iemand... Na een paar jaren, toen ik zover was, toen ik dacht van, ja, ik moet een gemeente hebben. En toen zei Mar ook, die nog niet zover was, hè, die zei, ik heb de voetbal, dat was voor hem toen, hè, toen genoeg.
Op de zondag ook meestal?
Nee, dat niet.
Dat
deed
niet.
Hij nooit.
Okay.
Nee, dat deed hij nooit. En hij zei, nou hoor, Marian, die komt daar in de kerk van de Nazarener. En ik zal wel voor je vragen waar het is en hoe laat. En...
Ja.
Nou, dat was toen nog in de Emmenstraat, 's avonds en 's morgens in de Oosterkerk. Tijdelijk gebruikten ze de Oosterkerk. En dat was de gereformeerde kerk waar ik heel mijn jeugd door had gebracht. Ja. Die ik helemaal van
die
begin
goed
tot...
kende.
Ja, die ik heel goed kende. En ik denk, oh nee, daar wil ik niet heen, weet je wel.
Nee.
Ja, nee, maar
slechte,
ik dacht...
Ja, dan heb jij een geschiedenis. Dus dat was niet je plek waar je...
Nee, dat was niet een plek waarvan ik dacht, daar kan ik het vinden.
Duidelijk,
dat, ja. Je denkt aan een gebouw, maar je hebt geen erg dat het om de mensen en dat het om God gaat.
Ja.
Nou, en toen kwam ik daar binnen. Ik ben gegaan natuurlijk, dat wel.
Ja.
En toen kwam ik daar binnen en toen voelde ik weer die liefde. En ik zit daar. En het eerste wat Ed natuurlijk zegt, God is liefde. Ik denk, pat, boem, daar moet ik zijn. Dat is mijn kerk.
Ja.
En ik ben daar dus heen gegaan. Wat is het? Zeker meer dan 30 jaar geleden.
En
ik ben nooit meer weggebleven.
En Mar ging mee?
Nee, ja, bij hoogtijdagen, bij dopen en zulke soort dingen.
Ja.
En misschien wel eens met kerst of wat dan ook. Dat weet ik niet zo meer. Maar goed, hij stimuleerde me wel. Maar voor hem hoefde het nog niet. Dus daar hebben we 7 jaar heel hard voor gebeden. En ik zeg altijd, God die heeft mij in mijn nekvel gepakt. Weet je, ja, dat had ik nodig. Hij moet mij gewoon flink even door elkaar rammelen van, ga je nou zo zoek naar mij? En maar het is heel anders. Dat heeft God gewoon rustig, stapje voor stapje, zoals bij hem hoort.
Ja.
Weet je, dat is ook heel mooi om te zien hoe God werkt.
Ja, want dus, wat is je nou daarin opgevallen? Als ik het zo hoor, hoor ik dus jou zeggen van God doet op elk verschillende, op de persoon aangepast, zeg maar.
Ja.
Hè, zoals het bij jou ging, was het anders als bij Mart.
Ja, God die past zich helemaal aan de mogelijkheden die wij hebben, wat wij aankunnen op dat moment.
Ja. En jij was dus met je rug nog steeds, of niet?
Ja, ja.
Want hoe ik jou ken, wij zitten nu ongeveer 17 jaar, komen wij hier in de kerk van Nazarenen. Jij inmiddels al een stuk langer. En ik ken jou in een elektrische rolstoel.
Ja, klopt. Ja.
Maar nu zit jij tegenover me en je stond zo net buiten bij de kerk. Jij stond.
Ja.
Kan je daar nog wat, wil je daar wat over vertellen? Is daar nog een proces in?
Het is dus wel zo dat kijk, ik ging even die beginperiode, hè, want ik zei dat ik vaak op bed lag en zulke soort dingen, dat ik vaak door mijn rug heen ging. Hoe kwam dat ook? Ik was gewoon stond eigenwijs. Dat is geen mooi woord, maar het is wel zo. Ik wilde gewoon doen wat ik wilde doen. Ik wilde er geen rekening mee houden. Ik kon me niet aanpassen. Ik deed alles wat ik in mijn hoofd haalde. Zo gauw als het weer kon.
Ja.
Nou, en even daarna, dan ging het weer. Dus dan ging het weer helemaal mis. En ik zal eerlijk gezegd zeggen, daar heb ik jaren over moeten doen. Om dat te leren.
Ook, en wat heb je dan geleerd?
Eigenlijk heb ik geleerd om het helemaal los te laten en om het over te laten aan God, dat het niet uitmaakt hoe het zou worden. En dat heb ik van Ed geleerd. Die heb ooit tegen mij gezegd in die beginperiode. Ja, Ed komt steeds weer naar voren. Ja, hij is heel belangrijk geweest in die periode voor mij en sowieso. Maar toen het zo erg was, hè, wat ik net zei, toen kwam Ed een keer op bezoek gewoon thuis. En toen zei hij tegen mij, hij zegt, nou moet je eigenlijk zo ver zien te komen. Hij zegt, als je nou daar op die bank ligt en je komt er niet meer af, dat je dan tegen God kan zeggen, oh ja, het is goed. Ja, niet is goed wat u doet, niet dat hij me dat aandoet, maar dat ik dat toch op zo'n manier los kan laten en het aan hem over kan geven. En toen dacht ik van, nou, je kan me nog meer vertellen, maar zo ver kom ik nooit.
Nee.
En nu weet ik al lang, al heel, heel, heel lang, dat dat wel kan. Ik weet dat dat kan. En daar ben ik helemaal naartoe gegroeid. En ik, met therapie en oefeningen en toestanden. En ben ik weer zover gekomen dat ik wel weer zonder die elektrische rolstoel kan. De gewone stukjes lopen gaat ook goed. En verder gebruiken ik een scootermobiel. En ik moet zeggen, ik heb bijna altijd pijn in mijn rug. Dat wel. Het is
dat
nog
wel.
Steeds, is het, ik zou bijna zeggen, een doorn in mijn vlees. Maar ik kan me er niet meer zo erg druk om maken. Af en toe wel, hoor, moet ik zeggen. Maar het beheerst niet meer mijn leven. En toen beheerst het mijn leven. En nu niet meer. Het is er. En nou ja, oké, jammer. Het is nou eenmaal zo. Ik ken mijn beperkingen. En daar moet ik het mee doen.
En dat heb jij geleerd in de loop van de tijd. En daarmee heb je ook een stuk van God daarin gezien.
Ja, ik denk zelfs, als ik dat niet had gehad, ik denk geen eens dat ik hier gezeten had.
Nee.
Niet dat God niet bij machten geweest was om hier te krijgen, bij wijze van spreken.
Uiteraard.
Maar het heeft mij helemaal naar hem toe gedreven, zou ik bijna zeggen. Want ik had gewoon helemaal niks anders meer op een bepaald moment.
Ja.
Ik zat echt heel diep, vooral omdat ik het zo erg vond, ook voor de kinderen, vooral voor de jongste ook en zo. Die andere was ietsje groter.
Ja.
En ik
als moeder wordt dan toch dat hele schuldgevoel wel heel snel.
Dat raak je nooit meer kwijt. Ja.
Wat een prachtig verhaal, Kobi. Dat wist ik niet van jou. Dank je wel.
Nee, een heleboel weten dat niet. Ja, nee. Alleen mensen die echt in die tijd, die het toen kenden.
Ja.
Maar verder, dat nu. En trouwens, de meesten weten het helemaal niet hoe het nu ook is. Zeg maar niet echt, weet je wel.
Nee.
Maar het is ook niet zo belangrijk meer. Ik bedoel, ik heb nou. En daardoor ben ik die gedichten gaan schrijven.
Precies.
Snap je daar? Ja. Daar waren we eigenlijk mee bezig.
Ja. Ja.
En als ik nu, omdat ik hierheen ging, heb ik even gekeken nog in een boekje waar ik ze geschreven heb. En het is gewoon mooi. Ik vond het zelf mooi om te zien hoe daar alles in verandert. Hè? Kommer en kwel en al die diepe ellende. En van lieve lee En zeker toen ik eenmaal hier in de kerk kwam en zoveel mocht leren wie Jezus was en wie die voor mij wilde zijn. En omdat ik al vanaf het begin gelijk wist, God is liefde. Ik zeg altijd, dan gaat de wereld op zijn kop staan. Ja, jammer, heel erg voor wat er allemaal gaat gebeuren, nog steeds met alles. Maar God verandert voor mij niet. Het blijft voor mij een God van liefde. Dat weet ik, dat weet ik zo zeker. Ja. En dat heeft hij echt helemaal in mijn hart gelegd. Toen al, in mijn eentje, toen ik amper wist dat dat zo kon, dat het bestond.
Ja. Ja. Kobi, nou zie je, ik zie voor je, je hebt een gedicht meegenomen. Ja. En die heb jij, is het één gedicht wat je daar hebt?
Het is één gedicht met een klein gedichtje erachteraan.
En die heb jij zelf geschreven, hè?
Ja. Ja.
Zou jij die willen voorlezen?
Ja, dat wil ik wel doen.
Misschien wil je daar nog wat over vertellen, want je hebt dit gedicht niet voor niks geschreven.
Ja, was een kleine opdracht van jou om ook even naar de actualiteit te kijken of daar iets was. Of wat je aansprak en iets wat je deed. Ja, er was natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Ja, daar kan je gewoon niet omheen. Ik kan er niet omheen en ik wil er ook niet omheen. En toen zag ik een aantal foto's. Want eerst zag je ook foto's van lijken en allemaal complete ellende natuurlijk, die we allemaal gezien hebben. Maar daar zag je geen gezicht bij, kan je erbij denken. Je weet toch wel dat het erg is en dat raak je toch wel. Maar toen stonden er een aantal foto's, gezichten van mensen die er al niet meer waren. En ook nog eentje. Dat komt dan aan het eind te sprake van een vrouw die er gelukkig nog wel is. En toen dacht ik, daar wil ik het over hebben.
Ja.
En ik heb het genoemd het gezicht van een oorlog. Ze danste de sterren van de hemel. Katia, een kleine ster die vredig sliep. Wiens leven wreed werd ontnomen. Haar moeder in tranen achterliet. Irina met haar rode nagels. Haar ringvinger met een hartje getooid. Nu gekend door heel de wereld. Bruut door de Russen vermoord. Valerie, een jonge moeder die nog nooit zo gelukkig was. Nu ligt ze daar met haar moeder en dochtertje. In een pas gedolven graf. Victor zorgde voor het dagelijks brood. De bakker was zijn vaste gang. Zijn dochter knielt in wanhoop bij hem neer. Haar verdriet duurt levenslang. Sascha, een lieve, onschuldige kleuter, met zijn oma op de vlucht. Het bootje kapseisde, geraakt door de bommen. Zijn moeder ziet hem nooit meer terug. Zo tonen ze het gezicht van duizenden doden, onschuldige mensen, zoals jij en ik. Met dromen die nooit meer uit zullen komen. Vervlogen in één enkel ogenblik. Ja, dit is natuurlijk allemaal heel verdrietig, heel erg. En toen zag ik een dag daarna, zag ik een andere foto van een vrouw, een bruid, die met haar man aan het dansen was in haar bruidsjapon. Haar man droeg haar. En waarom droeg hij haar? Omdat ze geen benen meer had. Die was kwijtgeraakt in de oorlog.
In deze oorlog in Oekraïne?
In deze oorlog van Oekraïne. Zo. En ze wilde eigenlijk niet meer leven. Ze hadden ook al twee kinderen. Ze zeggen, ik wil geen last zijn voor mijn gezin.
Nee.
Maar haar man had haar zo lief, zo intens. En ze hadden zoveel liefde voor elkaar. Dat hij haar daar in het ziekenhuis waar ze revalideerde, heeft hij haar ten huwelijk gevraagd.
Oh.
En daar hebben ze toen een foto van gemaakt. En toen schreef ik, een dappere vrouw, haar naam is Oksana, danste zonder benen de overwinning tegemoet. Zij werd de bruid door haar man gedragen, een leven in liefde tegemoet. De oorlog toont ons twee gezichten, intense liefde en diepe haat. Toch zal de liefde overwinnen, omdat het daar werkelijk om gaat.
Ja.
Dus ik vond het fijn om hiermee af te sluiten, want uiteindelijk zal de liefde overwinnen, ook wat de oorlog betreft in Oekraïne.
Ja,
over alle duisternis en haat.
Dat, ja.
Ja. Ja.
Dat is echt heel diep. Ook mooi. Wat ik vooral zo mooi vind, tenminste wat mij raakt, is dat je de namen noemt.
Ja.
De mensen zijn niet meer onzichtbaar
daarom,
op deze manier, hè?
Ja, daarom noem ik het ook het gezicht van een oorlog. Ze kregen echt een gezicht.
Ze kregen echt een gezicht, ja.
Dus ik denk, ja, ze mogen ook genoemd worden.
Mooi.
Ja.
Dankjewel. Dat is echt mooi.
Graag gedaan.
Dat was ook een vraag van jou, maar dat sluit hier heel mooi mee aan. Wie is Jezus hierin voor jou?
Voor mij?
Ja.
Hierin bedoel je?
In je hele leven. Wat is Jezus voor jou?
Je kan beter vragen, wat is die niet? Jezus is alles voor mij. En hij is vooral een vriend. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hij is echt een vriend die er altijd is. Hij loopt altijd naast me. Ook op het moment als ik het me helemaal niet bewust ben. Ja. Want natuurlijk ben ik ook vaak met andere dingen bezig. En ben ik het me niet bewust, denk ik er ook niet aan. Maar hij is er wel. Ja. En hij is die vriend waarvan ik even zo zijn hand kan pakken, weet je wel.
Ja.
Of als ik het erg moeilijk heb, dan slaat hij zo zijn arm om mijn schouder. En dan geeft hij je moed. En wat hij ook doet als je... Toen ik 60 was, heb ik nierkanker gehad. Nou, toen ik geopereerd moest worden bijvoorbeeld. Kijk, zoiets en dan... Ben je gewoon hartstikke bang. Ik bedoel, daar ben je niet blij om zulke dingen. En ik stelde me gewoon voor dat Jezus op het randje van mijn bed zat. Kijk, zo is Jezus voor mij. Hij is een heel praktisch iemand. Zoals een vriend. Kijk, een echte vriend mag niet in elkaar komen, maar hij wel.
Hij wel.
Hij is er gewoon.
Hij kan gewoon op het randje zitten.
Ja, nou komt dan maar hier zitten. Nou hoef ik niet te zeggen, dat doet hij zelf, weet je wel. Ja. Maar kijk, en zo geeft hij je moed en kracht. En dat niet alleen, wat ik ook gewoon hartstikke fijn vind, dat hij... Als ik wil weten wie God is, als ik denk van, hoe zou God nou zijn? Hoe zou hij dat bedoelen? Nou, dan hoef ik alleen maar naar het leven van Jezus te kijken. Ja. En dat kunnen we natuurlijk in de Bijbel lezen.
Ja,
en dan moet ik zeggen, het is een man... David was een man naar Gods hart. Nou, Jezus is een man naar mijn hart. Ja, ook naar Gods hart natuurlijk.
Ja.
Het is zijn zoon tenslotte.
Ja.
Maar dan, als ik dan naar Jezus kijk en ook in de Bijbel... Ja, ik vind het gewoon mooi zoals die is. Het was bepaald geen doetje. En hij veegde ook de tempel schoon. Nou, goed zo. Hij zei gewoon waar het op stond.
Ja.
Nou, dat vind ik heel mooi. En hij was heel begaan met mensen die het minder goed hadden.
Ja.
En nou, dat vind ik ook gewoon...
Dat is echt God bij ons, hè? Het is meer als we het hebben over... Want ik kom ook uit gereformeerd, uit de Vrijgemaakte Kerk.
Ja.
En dan was het natuurlijk de Heere God. We zeiden ook nooit vader of zo. Ja, we zeiden wel vader, maar het was vooral de Heere God en de Heere Jezus. Het was ook vooral een beetje de afstand houden.
Ja,
wat wel, want het was belangrijk dat we respect hadden, enerzijds. Maar steeds meer realiseer ik me hoezeer God op aarde, Jezus inderdaad is...
Ja.
Die dus ook die verhalen, waar je dus een gedicht waar je het nu over heeft, de Oekraïne, ook daar dus rondloopt.
Nou,
en
precies.
Dat,
precies.
Niet van ver weg, maar hier, dichtbij.
En ook in het ziekenhuis, hè? Ook bij die mensen daar die daar zo lijden. En ook bij kinderen. Dat is nu niet belangrijk, maar ik heb ooit eens een gedichtje gemaakt over Jezus in het ziekenhuis bij kinderen. Weet je wel, toen ik daar ook zo door geraakt werd.
Ja,
ik weet zeker dat hij daar rondloopt en dat hij... tranen droogt en dat hij alleen maar wil dat er een lach op hun gezicht komt. Hè? Dat er iets goeds gaat. En dan is hij ook gelukkig.
Ja.
En als zij het niet zijn, is hij het ook niet. Want ik geloof ook, vraag me niet hoe, maar ik geloof zelf dat God ook... en Jezus natuurlijk ook, dan ze echt af en toe tranen met tuin te huilen, hoor. Als ze naar beneden kijken, of beneden, maar hoe dan ook, hoe dat dan ook mag zijn.
Ja.
Als ze zien wat hier allemaal gebeurt.
Ja.
Ja, dat ze ook verdriet kennen, dat geloof ik gewoon.
Nou, vertel je net dat je naar... toen had je in je eigen kamer had je een liefdeservaring.
Ja,
vol met liefde. Toen zei je daarna, maar dat kan ik niet alleen. En toen ben je naar de kerk gaan zoeken.
Ja.
En hoe... wat is de kerk dan daarin voor jou... wat heeft de kerk voor jou betekend? Maar misschien nu ook, hè? Nu we weer een tijd hebben gehad met corona. Heeft de kerk nu een andere rol gekregen? In de loop van jouw levensreis, zeg maar.
Nee. De kerk. Nou, ik heb er al een beetje iets over verteld natuurlijk. Over de kerk, hoe ik erbij gekomen ben. Maar ja. Als ik geen kerk zou hebben, dan zou mijn leven gewoon een stukje armer zijn.
Ja.
De kerk is voor mij heel erg belangrijk. Ik kan natuurlijk nu al best wel lang terugkijken. Dat is ook het voordeel weer. Of het nadeel. Nee hoor, ik vind het ook niet erg. Maar als je wat ouder bent, dan kan ja, het heeft voor- en nadelen. Mm-hmm. Dan kan ik gewoon erop terugkijken en dan denken, wat heb ik veel mogen leren? Wat heb ik veel mooie dingen meegemaakt? En dan ben ik zo intens dankbaar. En de kerk heeft mij ook echt, of de kerk, het gebouw niet, maar de preken, bijbelstudies hebben mij ook echt geleerd, geholpen om Jezus beter te leren kennen. Nog steeds natuurlijk.
Zijn het de mensen in de kerk voornamelijk geweest? Of de verdieping die je in de kerk hebt aangetroffen met preken en bijbelstudies?
Allebei. Want soms ga ik gewoon ook, denk nou, ik wil die of die zien. Ik vind het leuk om even een praatje te maken.
Ja.
Nee, ik zou ook niet zonder de mensen kunnen, want je leert ook van elkaar natuurlijk.
Ja. Ja.
En niet dat ik altijd maar moet leren, maar ik bedoel, ik vind het gewoon hartstikke leuk om met elkaar te praten.
Ja.
En om gewoon gezellig met elkaar koffie te drinken en wat dan ook.
Ja.
Ja.
Ik vraag me nog af, misschien hebben we daar nog tijd voor. Jij had nog iets meegenomen om af te sluiten met elkaar.
Ja.
Wil jij dat nog voorlezen?
Ja, als daar tijd voor is. Ja.
Want dan gaan we dan daarna afronden.
Het is eigenlijk een zegenbede. En ik heb het genoemd mijn gebed voor jou. Dat je geluk zult mogen vinden in de kleine dingen van het leven. Dat je liefde mag ontvangen en weer door kan geven. Dat de vrede en een thuis jouw deel mogen zijn. Dat er altijd hoop zal zijn, ook al doet het leven pijn. Dat jij je geborgen mag weten bij een God die van je houdt. Dat je hem echt mag leren kennen, zodat je hem vertrouwt. Dat als je niet kunt slapen, je Gods aanwezigheid mag ervaren en hij je mag beschermen bij onrust en gevaren. Dat je in zijn armen veilig zal mogen rusten en hij met zijn liefde jouw angsten weg zal kussen. Dat hij jou, als je ziek bent, zal kunnen genezen en wanneer dat niet gebeurt, jouw rust en vrede zal geven. Dat als je bent gevallen, je samen met hem weer op zult staan en je zeker zal mogen weten dat Jezus altijd naast je zal gaan. Dat jij je geliefd mag weten, wat dat stemmetje van binnen ook zegt. Zo zegen ik jou in Jezus' naam. Dit is mijn gebed.
Dat is een heel mooi gebed. Dank je wel, Kobi.
Graag gedaan.
Dank voor het luisteren naar Nescast. Vergeet niet de podcast te delen, liken en je te abonneren. Je vindt deze podcast op Spotify, Apple en Google Podcasts. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde kanaal.